gaven of talenten voor God of voor mensen. We gaan eerst over gaven en talenten iets lezen uit Matteüs 25, uit Lucas 19, uit Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4. Ik zal het straks nog rustig zeggen, maar ik wil toch graag dat u die teksten leest. En misschien krijgen we al helderheid bij het lezen. Matteüs 25 als eerste, vers 14. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitensland. Terstond ging hij die de 5 talenten ontvangen had op weg. En hij deed er zaken mee en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. Vers 20. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe, bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd, zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met 2 talenten trad ook toe en zei: Heer, 2 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zei tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Straks nog iets over die andere meneer. Lucas 19. Daar gaat het over de ponden. Lucas 19. De ponden. Het begint bij vers 11. Vers 11 van Lucas 19. Toen ze daarna luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zei dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven, gaf hun 10 ponden en zei tot hen: Drijft handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld had gegeven bij zich liet roepen, om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen en zei: Heer, uw pond heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zette hem: Voortreffelijk, goede slaaf, omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over 10 steden. De tweede kwam en zei: Uw pond, heer, heeft 5 ponden opgebracht. En hij zei ook tot hem: En gij wees heer over 5 steden. Romeinen 12, vers 3. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u, koestert geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkaar. We hebben nu gaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Profetie, naar gelang van ons geloof, wie dient in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen, wie vermaant in het vermanen, wie meedeelt in eenvoud en wie leiding geeft in ijver, wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. 1 Korintiërs hoofdstuk 12, vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, in al de leden van het lichaam, hoeveel ook, één lichaam vormen, zo ook Christus. Want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Vers 14. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: Omdat ik niet de hand ben, behoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En dan terug naar vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En dan Efeziërs hoofdstuk 4, vers 7. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het opgevaren naar de hoge voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die neergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat we allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, van de volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig, op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. Door haar valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van het lichaam om zichzelf op te bouwen in de liefde. Tot zover het lezen van de Bijbel. Gaven, talenten voor God of voor de mens. Eerst twee voorbeelden. Sommigen nu zijn een paar weken terug in Veenendaal geweest in een zondagavonddienst. Daar ging het over Johannes 15. En toen heb ik het voorbeeld gebruikt van Mozes die bij de brandende braamstruik was. Anderen die daar niet waren, zijn meegeweest naar Israël en we hebben in die tussentijd bij de berg Horeb gestaan. Door een reis daarheen te maken en vandaar naar Israël te trekken. En we hebben diezelfde geschiedenis uiteraard daar gelezen. Dus voor de een herhaling van 3 weken terug, vrijwel. En voor de ander een herhaling van een paar dagen terug. Maar misschien was u in beide gevallen daar niet. U bent in elk geval niet allemaal mee geweest naar Israël, dat weet ik zeker. Hoe dan ook, Mozes wordt, toen hij 80 jaar werd, geroepen door de Heere God om voor de Heere te gaan werken. Hij mocht het volk uit Egypte leiden. Hij mocht dat geweldige werk gaan doen. Mozes ziet een braamstruik in brand. Verwondert zich. Niet omdat er een braamstruik brandde op zich, want dat kwam vaker voor. Maar dat die braamstruik niet verteerde. Dat kwam minder vaak voor. Of dat kwam nooit voor. Dat een braamstruik in brand staat en niet verteert, dat is uniek. En ik heb toen we een paar weken terug dit hadden hier in Veenendaal gezegd, dat het eigenlijk iets bijzonders is. Als God die een verterend vuur in die braamstruik komt en toch die braamstruik niet verteert, dan is er iets bijzonders aan de hand. Maar als je je realiseert dat God die een verterend vuur is, in jou woont, de Heilige Geest in jou, en je verteert niet, dan is er met jou ook wat bijzonders aan de hand. Dat is heel uniek. Dat God, de Heilige Geest, God zelf, God die een verterend vuur is, in je komt, in je woont, en je komt niet om. Mozes heeft dat wondere verschijnsel gezien en besluit bij zichzelf om eens wat dichterbij te komen. Dat moet je inderdaad eens een keer gaan doen, ja. Jij die gelooft in de Heer Jezus, de Heilige Geest woont in je. Ik ga er even vanuit dat we allemaal geloven, maar jij die gelooft in de Heer Jezus, de Heilige Geest is in je gaan wonen. Alleen al het feit dat je je nu één keer afvraagt en ik kom niet om, dat is toch uniek, dat is toch bijzonder? Normaal gesproken zouden we omkomen. Wie kan bestaan? Als je je dit realiseert, wil je dit wonderen verschijnsel gaan bezien. Dat is ook precies wat er met Mozes gebeurde. Schoenen van je voeten. Mozes, ik zend je. Ik ben Yahweh. Ik ben de Heere. Mozes zegt, ik kan niet. Zwaar van tong. Alle klachten die hij heeft, alle tegenwerpingen die hij kan bedenken, die uit hij ook daar. En de Heere God wordt zelfs wel eens een beetje toornig. Hij zegt, Mozes, ben ik het niet die de mens een mond geeft? Ben ik het niet die de mens een oog geeft? Ben ik het niet die blind maakt of stom? Ik doe het toch? Tegen wie heb je het eigenlijk? Ik kan niet. Mozes, werp die staf die in je hand is nu maar eens op de grond. En dat deed Mozes. En de staf op de grond geworpen blijkt een slang te zijn geworden. Zodat Mozes er bang voor wordt en ervoor wegvlucht. Grijp die slang bij de staart, zegt de Heere. Doet Mozes. Hij bedenkt eigenlijk niet. Elke slangenbezweerder zou zeggen, foute boer, die moet hem bij de kop pakken en niet bij de staart. Hij doet... Pakt hem bij de staart en het is weer een stang, een staf geworden. En met die staf in de hand mag Mozes wonderen doen. De Schelfzee klieven, zodat er een pad ontstaat. De rots slaan, zodat er water komt. Enfin, wonderen. Waarom dit verhaal, waarom deze geschiedenis oproepen? Omdat de Heere dat wat in de hand van Mozes is, wil gaan gebruiken. Op de grond gegooid... Zal ik het anders zeggen? Te grabbel gegooid is het een slang. Maar in de hand van de Heere is het een staf Gods. Dat is echt uniek. Dat is echt uniek. Dat wat jij in je hand hebt, dat wil de Heere gebruiken en wil de Heere tot een machtig middel gaan maken. Bij Mozes is er nog iets van die hand in die boezem die in laatste is. Dat laat ik nu even los. Het gaat me om dit feit. Als je kwaliteiten, gaven hebt, als je iets in je hand hebt en je gooit dat op de grond, je gooit dat in deze wereld, dan word je er soms bang van. Dan is het net alsof de duivel daarmee aan de haal gaat, alsof het een slang wordt en het is alsof het je bespringt. Dat Mozes de kop niet hoeft te pakken, omdat de Heer Jezus de Satan de kop vermorzeld heeft, de slang vermorzeld heeft. Dat is inderdaad buitengewoon. Je hoeft alleen maar de staart te pakken. De overwinning is al behaald. Dat is al een feit. Die dingen zou je eigenlijk vast moeten houden. Jij en ik, we hebben iets in onze handen. We hebben iets gekregen waarvan de Heer zegt, dit zou ik willen gaan gebruiken. Niet dat hij het niet zonder ons kan, hij kan het best zonder ons. Als Biliam weigert te spreken, dan zegt de Heer, dan moet die ezel het maar doen. Dat is heel goed voor predikers, er is altijd nog een alternatief. Dat is echt zo. En als de Heer Jezus mensen hoort zeggen, maar je mag niet Hosanna zeggen, dan in Jeruzalem, dan zegt de Heer, als die zwijgen, dan heb ik nog stenen achter de hand. Die doen het ook. Dus ook dan is dat een alternatief. De stenen zullen roepen. Maar de Heere wil normaal gesproken dat wat in jouw hand is gebruiken. Dat wat je hebt. Wat tot jouw gereedschap behoort. Dat wil hij gebruiken voor zijn dienst. Op de grond gegooid heeft het satanische kronkels. En daar word je er bang van. En dat is ook zo. Dat weet je ook diep in je hart. En we hoeven helemaal geen ingewikkelde dingen te horen. De duivel ziet kans om met de meest mooie dingen de meest verschrikkelijke uitingen te brengen. Tweede voorbeeld. Die is wat moeilijker. Ga even recht zitten. Ik doe het dan maar direct maar aan het begin. Dan ben je misschien nog wakker. Die is echt wat moeilijker. Maar toch hoort hij erbij. Vind ik. Ik probeer het. Ze zijn door de woestijn getrokken en ze komen uiteindelijk in de velden van Moab aan. Dat heet vandaag Jordanië. Dan gaan ze door de Jordaan. Jozua mag hen binnenbrengen. Ze komen in Gilgal, een legerplaats, een soort kampement. Je zou zeggen een camping waar ze met elkaar zouden kunnen legeren. En van Gilgal uit gaat Jericho komen. Jericho, helemaal afgesloten, helemaal een bolwerk, dikke muren. Rachab woonde zelfs op die muur. Dus dat moet een behoorlijk breed geval geweest zijn. Het gaat me om het volgende. Misschien wil je een sprongetje maken in je denken. In Jericho was heel veel goeds. Niet alleen Rahab en haar familie, die werden eruit gered. Prachtig, hè? Als je luistert, dan is er redding. Maar er is nog meer. Al het zilver, al het goud, al het koper, al het ijzer in Jericho, zei de Heer, is kostbaar voor mij. Ik wil het graag hebben. En jullie Israëlieten moeten al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer eruit halen. En dat moeten jullie voegen, let op de taal, voegen bij de schat van het huis des Heren. Dat moet je brengen in de tent van God en voegen bij de schat van het huis des Heren. Zo staat het er. 7 dagen, u kent de geschiedenis. 7e dag, 7 keer. Bazuingeluid of de ramshoorn, het geluid van de hoorn. Muren vallen, ieder loopt recht vooruit, loopt zo de stad in. Hebben zij de stad genomen? Nee. Hebben ze er 1 vinger naar uitgestoken? Nou, ook niet. Ze hebben alleen maar halleluja geroepen. Dat is mijn vertaling van wat ze daar gejubeld hebben. En dan is het ineens de persoon Achan die opvalt. Want die Achan die loopt met een Babylonisch overkleed, een Babels stuk textiel. Maar die loopt met zilver en met goud. En we dachten vroeger, ik heb het ook altijd gedacht, die Achan, domme man, hij is als enige daar in de stad een prachtig stukje goud of een prachtig stukje zilver tegengekomen. Denk, dit is van mij, onder de jas, onder de arm, in de binnenzak en zo spoedig mogelijk naar huis. Hij komt in zijn eigen tent, gaat in de grond, spul erin, zand erover. En ik denk dat hij onopgemerkt gebleven. Ik dacht dat Achan de enige was die ooit met zilver en goud zou hebben gelopen. Dat is niet zo, want alle Israëlieten hebben met zilver en goud gelopen. Dat moest met ijzer en koper ook. De zonde van Achan was niet dat hij met een stukje zilver en met een stukje goud liep. De zonde van Achan was dat hij zilver en goud op de verkeerde plek bracht. Leest u die geschiedenis? Hij brengt dat in zijn eigen tent en voegt dat bij zijn eigen gereedschap. Ik probeer het sprongetje nu te maken. Als je hier in deze wereld kijkt, als je kijkt in je eigen leven, dan is het best kostbaarheid voor God. We zeggen wel eens, jij bent kostbaar. Nou ja, ik ben waardeloos, ik kan niks en ik heb niks. De Heer heeft je kwaliteiten gegeven. Er is heel veel goeds in jou. Maar dat moet wel gevoegd worden bij de schat van het huis des Heren. Dat moet je niet voegen bij je eigen gereedschap. Als het feit dat ik spreken kan, mijn gereedschap wordt, dan word ik eigenwijs, arrogant. Dan denk ik dat het van mezelf is. Dan gooi ik het eigenlijk op de grond, dan wordt het een demonisch stelsel, dan wordt het een slang waar je soms bang voor kunt worden. Want door dit soort spreektoestanden kun je ook andere mensen verleiden, kun je de mensen op het verkeerde been zetten. Dat kan allemaal door diezelfde gaven, door diezelfde kwaliteit die de Heer gegeven. Als ik de kwaliteiten niet uitlever en aan de Heer geef en zeg, Heer, dit is voor u, dit hoort bij uw huis, dit hoort bij uw gereedschap, dit is de schat van het huis des Heren. Ja, dan wordt er daar een hele, hele stapel kostbaarheden. Dat is precies wat de Heer bedoelt. Alles wat ik heb, alles wat ik kan, geef ik aan u, Heer. Dat is Jericho. Maar dat is moeilijk. Ja, dat roepen we. Heer, het is voor u. Halleluja, Hosanna. Maar jij denkt overmorgen, het was toch wel leuk wat ik zei gisteravond. Applausje voor dato. Toch? Heb u nooit iets gedaan voor kinderen, voor volwassenen? Ik herinner me nog zo goed in onze eigen gemeente dat zusters zeiden, we gaan alle oudjes naar de kerk brengen. Dat doen we elke keer, heel trouw, zondags. We doen het voor de Heer. Ja, we doen het voor de Heer. Daar gaan ze. Het gaat 3, 4, 5 maanden goed, dan is het kerst. Zusjes zitten met een nieuw roostertje voor het nieuwe jaar. En ze zeggen tegen elkaar, en je krijgt er nog geen bloemetje voor. Voor wie deden ze het? Ken je dat niet? Herken je dit niet? Ja, die zusters ook altijd, die hebben dat. Nou, ik ken een hele zooi broeders die het nog veel bonter maken. Toch, het is zo moeilijk om je kwaliteiten, je gaven, dat wat je in je handen hebt, om dat echt aan de Heere te geven. En om te zeggen, Heere, doet u er maar uw winst mee. Paulus zei dat, wat winst voor mij was, en dat was een opleiding, dat was een vorming, dat was alles wat er in Jeruzalem ooit ingepompt was. Wat winst voor mij was, heb ik om Christus willen schade en drek geacht, ik acht het nog voor vuilnis. Nou, dat is ook een mooi verhaal. Heeft hij daarna nooit meer van zijn intellectuele kennis gebruik gemaakt? Heeft hij nooit meer iets uit vroegere dagen geciteerd? Nou, lees maar de brieven. Je komt erachter, als hij op de Areopagus staat, dan gaat hij daar maar even een staaltje techniek ter beste geven van zijn opleiding. Griekse dichters citerend. Nou, dat haalt hij toch uit zijn opleiding, hoor. Betekent het dat Paulus nooit meer gebruik gemaakt heeft van dat wat er ooit ingelegd is? Jazeker. Maar hij heeft alles gevoegd bij de schat van het huis des Heren. Jericho is heel moeilijk. Daarom heb ik wel eens geroepen in studies over het boek Jozua. Jericho duurt je hele leven lang. 7 dagen lang. Dat betekent je hele leven lang. Je komt er nooit helemaal langs. Tot het moment er is op die 7e dag. En dan ben je nog 7 keer om Jericho gedaan. Dat ineens alle muren vallen. Zeggen, Heer, hier is het. Allemaal voor u. Er is er geen greintje meer van, ik wil ook nog wat eer. Dat is over. Maar dat is pas de 7e dag. Dat duurt nog even. Ik denk dat we elkaar begrijpen. Maar ik wil het graag voorop zetten. Als je het hebt over gaven en talenten voor God of voor mensen, dan voel je het aankomen. In de eerste plaats is dat wat God in onze handen legt, door Hem zelf in onze handen gelegd. Stel dat je goed kunt computeren, of goed kunt besturen, of goed kunt zingen, of goed kunt musiceren, of misschien uitstekend kunt organiseren, buitengewone dingen kunt doen met kinderen, buitengewone dingen kunt doen met vrouwen, met mannen, wat het ook is. Is dat iets van jezelf? 1 Korinther 8 zegt Paulus, wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Hij zegt eigenlijk, is er iets in jou wat je niet gekregen hebt? Had je iets van jezelf? Nou, als je het dan ontvangen hebt, als een geschenk gekregen hebt, waarom beroem je je dan, 1 Korinther 8 nog steeds citeren, alsof je het niet ontvangen zou hebben, alsof het van jezelf zou zijn? Dan kun je toch geen ene... verhogingtje creëren van, daar sta ik op. Gaven. Talenten. God heeft het gegeven. Zou je die kronkelende staf bij de staart willen grijpen en zeggen, ja, in uw kracht, dan is er een wonder geschied. Dat is ook zo. Dingen die je misschien in het maatschappelijke leven gebruikt. Laat ik maar zeggen, je vermogen om te besturen, om management te doen. Is dat van jezelf? Ja, dat kan ik. Ja, oh ja, van wie? Van wie heb je het gekregen? Ja, van wie heb je het verstand gekregen? Ja, en ga maar door, je komt uiteindelijk uit bij, ja, ik had het eigenlijk ook niet, want je hebt het van de Heren gekregen. Nou, goed, dat heb je gedaan. In het bedrijfsleven, manager zijn, ergens in, klein of groot, maakt niet uit. Dan kun je scoren, dan kun je maken, dan kun je jezelf verkopen, je kunt een salaris bedingen, je kunt misschien van alles doen. En het gaat zo goed dat je er bang voor wordt. Echt waar? Gebeuren er dan gekke dingen? Nee, nog niet. Maar het wordt heel, heel glibberig. Het is alsof een gladde aal al aan het kronkelen is. Tot de Heer zegt, grijp het nu eens bij zijn staart en laat het nu eens een staf voor mij worden. Je voelt hoe moeilijk het is. Maar de Heer bedoelt, ik heb je die kwaliteiten gegeven, ik heb je die gaven gegeven en nu moet je die dingen voor mij gaan besteden. Ik herinner me nog dat ik een advocaat die geweldige pleidooien kon houden voor de rechtbank, zei, hoe is het nou mogelijk dat je daar voor die rechtbank, ik noem het nog de plaats waar hij dan werkte, daar een pleidooi kunt houden en dat je hier in de gemeente nooit een woord zegt? Dat kan toch niet? Er is toch iets mis met die man? Goed, u mag nu zelf invullen. Als jij het mooiste lied kunt zingen op het Songfestival, ik weet niet of het al geweest is of nog komt, maar dat zullen we nog een keer horen. Maar stel dat je daar wint en je bent een christen of een christin. In de gemeente. Nee, ik heb mijn uitvoering vanavond. Business, ik moet scoren. En? Je voelt het aankomen. Jouw kwaliteit wordt bijna een slang. Krijgt bijna demonische kronkelingen. Het wordt pas iets echt waardevol voor de Heer als je dat beetpakt en zegt, Heer, hier is voor u. Goed, dat is de voorgeschiedenis. Nu zegt de Heer dat er verschil is in talenten en in ponden. Dat wil ik ook even uit de doeken doen. Want ponden en talenten zijn verschillende dingen. Het zijn twee gelijkenissen door de Heer Jezus verteld. Ponden vindt u in Lucas 19. Talenten vindt u in Matthäus 25. Ponden krijgt ieder één pond. Talenten, heel verschillend. De een 5, de ander 2 en de ander 1. Heel verschillend. Naar hun bekwaamheid. Er is iets wat elke gelovige heeft. Nu zal ik het gewoon kort door de bocht zeggen. Iedereen heeft een pond. Ze hebben allemaal hetzelfde pakket. Allemaal. Allemaal gelijk. Er is dus iets wat we allemaal samen hebben. Allemaal gelijk hebben. Wat is dat pakket? Geloof in de Heer Jezus. Het heeft niet met kwaliteit te maken, het heeft niet met intellect te maken, het heeft niet met jouw verstand, met jouw specifieke eigenschappen te maken, het heeft met de Heere God te maken. De Heere God heeft je allemaal een pakket gegeven. Allemaal, stuk voor stuk, allemaal gelijk. En dan moet je mee aan de slag. Drijft handel totdat ik kom. Dat sprak me vroeger heel erg aan. Dat is de enige tekst die ik kon vinden waar de commercie een klein beetje mee onderbouwd kon worden. Doe er wat mee, ga aan de slag. Drijft handel. Je stuurt alle verkopers op stap. Maar de Heer zegt tegen jou en mij, we hebben allemaal hetzelfde pakketje. Allemaal hetzelfde pakketje. Dus niet één verschillen. En we moeten met dat pakketje aan de slag. Drijft handel totdat hij komt. Die ene die gaat aan de slag en wint er 10 ponden bij. Nou, die heeft het goed gedaan. De tweede komt en ik heb er 5 ponden bij. En de Heer zegt, wel gedaan, super. 10 steden in de toekomst. Gezag over 10 steden. Wel gedaan, gezag over 5 steden. Let goed op. Allemaal hetzelfde. Allemaal gelijk, hè? Start is allemaal gelijk. Beloning is verschillend. 10 steden, 5 steden. De rest laat ik even los, om het niet te moeilijk te maken. Talenten. Heel anders, Matthäus 25. De een 5 talenten, naar bekwaamheid, de ander 2 talenten. Aha. Bij de ponden is de uitdeling gelijk en is de beloning verschillend. 10 steden, 5 steden. Bij de talenten is de uitdeling verschillend. 5, 2, 1, naar bekwaamheid. En is de beloning gelijk. Het lijkt wel een soort puzzel. Kan het niet wat simpeler, broeder? Ja. Bij talenten gaat het over jouw bekwaamheid. Het typische van je. Er is dus iets wat iedereen heeft. Wat niet specifiek van jou is, wat iedereen heeft, het pakket. Maar je hebt en een pond, en een talent. Dus niet of, en, beide. U hebt en een pond gekregen, een pakket geloofswaarheid van God gekregen, geloofsbeleving, en dat is voor iedereen gelijk. En de beloning hangt niet af van je kwaliteiten. Want als die meneer met 5 talenten er 5 bij wint, wat heeft hij dan gescoord? 100%. Toch? 100%. En die meneer die 2 had, wat scoort hij erbij? Ook 2. Is ook 100%. Ga in de vreugde van uw Heer, die met die 5. Ga in de vreugde van uw Heer, die met die 2. Geen verschil. Beloning krijg jij om wat je hebt gedaan met het geloof in de Heer Jezus. Als je met je talenten werkt en je maakt 100%, is het feest van de Heer of de vreugde van de Heer jouw deel. Of je nu 5 hebt of 2 hebt, vreugde van de Heer, feest van de Heer, dat is jouw deel. Als het om het geloof gaat waarmee we aan de slag moeten, ja, dan is het wel te degen verschillend. Maar dat zijn niet gaven en talenten. Dat is het geloofspakket wat iedereen heeft. Dat heb je ook, hoor. En de Heer Jezus zegt, de beloning voor straks, gezag over 5 of gezag over 10 steden, houdt verband met jouw pond. Niet met jouw kwaliteit. Met jouw kwaliteit kun je hooguit 100% scoren. Verder kom je niet. En 100% is de vreugde van de Heer. Ik heb bijna niks. De Heer zegt 100% is de vreugde van je Heer. Geeft dat geen rust? Je kunt wel kijken naar Jan en naar Piet en naar Klaas. Die hebben veel meer en die kunnen het allemaal veel beter. Als het om talenten gaat, 100%. Dat is de norm. En 100% van 2 is makkelijker misschien dan 100% van 5. Als iemand zeer getalenteerd is, heeft hij een grote verantwoordelijkheid om tot 100% te komen. En als u vindt dat u heel weinig getalenteerd bent, u mag ook 100% maken. Dat is goed. Dat is genoeg. Dat is helemaal goed. Feest van de Heer. Dat zegt de Bijbel daarover. Dus talenten gekoppeld aan bekwaamheid, pond voor iedereen hetzelfde. U hebt en een pond, daar ga ik nu niet verder over door. U hebt een talent, een gave van God gekregen. Nu zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament dat er dus gaven zijn gegeven aan de gemeente. En die drie teksten die heb ik met u gelezen. Romeinen 12, 1 Korintiërs hoofdstuk 12 en Efeziërs hoofdstuk 4. Daar komt het duidelijkst naar voren. Gaven gegeven aan de gemeente. Nu, we hebben die dingen, die plaatsen met elkaar gelezen. In Romeinen 12 is het niet zozeer een ontvouwing van de waarheid van allerlei verschillende gaven, maar dan gaat het erom dat jij, de gelovige, slechts een deel bent van het geheel. En daar gaat de nadruk een beetje liggen bij. Denk erom, je moet je niet gaan verheffen. Je hebt 10, 5, 3, 4 talenten. Ga je nu niet verheffen, want je bent maar een deel van het geheel. Wees nu niet eigenwijs. Ga nu niet buiten je schoenen staan. Want als jij denkt dat jij kunt scoren omdat je zoveel talenten hebt, dan zegt Romeinen 12, wees nu voorzichtig. Jouw leven mag een God welgevallig offer zijn. Niet om te scoren voor jezelf, maar voor de Hem. Hier in Romeinen 12 zijn de gaven uitdelingen van de Heer om je duidelijk te maken dat je slechts onderdeel bent van het geheel. Om je voor eigenwijzigheid te bewaren. Met andere woorden, dat wat je kunt aan muzikaliteit, aan laten we zeggen, bestuurlijke kwaliteit, aan zondagsschoolachtige activiteit, aan organisatorische bekwaamheden, wat het ook is. Dat is slechts deel van het geheel. Nou, het is wel heel belangrijk als iedere spreker zich realiseert dat hij maar een hele pietenpeuterig onderdeeltje is van het geheel. Vanaf het moment dat ik denk dat ik nog de enige ben die het zou kunnen zeggen, dan sta ik al buiten mijn schoenen. Maar vanaf het moment dat de Heer me duidelijk maakt dat ik maar een heel klein onderdeeltje ben van het enorme arsenaal van de Heer. Zo, nou ja. Als je als voetballer het zo goed doet dat je voor 38 miljoen euro geloof ik verkocht wordt. Op, nou ja, zoiets. Bedragen waar je van rilt. Omdat je het zo goed doet. Weet je, je bent de enige. Je bent zo uniek. Geweldig. Jij kunt tegen die ballen treppen zoals niemand dat kan. Nou, 38 miljoen. De fiscus lacht zich een bult, denk ik, maar daar zal ook wel weer een regeling voor komen. Maar predikers kunnen dat ook. En vanaf het moment dat ik me realiseer dat ik maar een klein onderdeeltje ben van het grote geheel, bewaart me dat voor arrogantie, voor overmoed. Ja. Paulus zegt iets van, ja, ik doe slechts wat ons bevolen is om te doen. We kunnen niet eens anders. Dat is heel belangrijk. Gaven zijn een onderdeel van een veel groter geheel. En dat grote geheel moet je eigenlijk constant zien. In Romeinen 12 laat je die kant op kijken. Ja, je hebt wel verschillende gaven. Dat is absoluut. Maar ze zijn eigenlijk bedoeld voor het grote geheel. En in verbinding te stellen met dat grote geheel. En als je je daaraan echt conformeert, dan bewaart het je voor hoogmoed, voor overtrokken gevoel. Want het geheel telt. Heb je dat? Volgende stap. 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Ook een enorme verhandeling over gaven, over hand en oog en oor en lichaam en voet. Weet je wat? Allemaal. Daar ligt het accent precies andersom. Het is geen doublure van Romeinen 12. Daar wordt gezegd, kijk eens, ook al ben je maar een hand, jij bent nodig. Zie, ik word toch weer een beetje eigenwijs, hè? Maar Romeinen 12 komt voor 1 Korinthe 12, hè? Heb u nog? Bewaart u voor eigenwijzigheid, bewaart u voor overmoedig denken. En 1 Korinthe 12 zegt, maar jij die een hand bent, je bent onmisbaar. Jij die een heel klein onderdeeltje bent ergens bij de maag, jij bent onmisbaar. Want jouw plekje daar is zo uniek, zo bijzonder, dat het door de Heere gebruikt zal worden. Dus wat ik net zo'n beetje ging afzwakken, dat ga ik nu niet weer terugroepen, maar ik ga wel zeggen dat de Bijbel daarin evenwichtig is. Aan de ene kant, wees nu voorzichtig, want jij bent maar een klein onderdeel van het grote geheel. Aan de andere kant, maar jij, dat kleine onderdeeltje, jij, dat hele sumiere, kleine stukje van het lichaam, jij bent nodig. En de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb jou niet nodig. Want juist de zwakkere delen, die wij helemaal niet met eer omgeven, die zijn blijkbaar de meest noodzakelijke. Dat is de taal van 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Heb u het nog? Eigenwijzigheid voorkomen en aan de andere kant een bemoediging van dat wat jij hebt, dat hele specifieke van jou, dat wil de Heere echt gaan gebruiken. Nog sterker, ik kan niet eens zeggen dat ik dat niet nodig heb. Dat zit in het lichaam en omdat het in het lichaam zit, heb ik dat nodig. Punt. Er is geen sprake van dat ik dat niet nodig zou hebben. Wie je ook bent, wat je ook doet, dat is nodig voor mij. Ja, daar gaan we dus allerlei dingen invullen. Dan zien we bepaalde uitingen van gaven. En dan denk je, nou, dat hoef ik niet. Dat geroep of dat geschreeuw of onzuiver hier of niet kosher daar. Vul maar wat in, wat je maar bedenkt. Toch is dit heel duidelijk. U hebt het nog. Gaven, door God heel bijzonder neergezet. In de handen van mensen wordt het een slang. In de handen van God is het een wonder. Daar kun je echt geweldige dingen van verwachten. Dat wat aan waardevol spul aanwezig is, mag gevoegd worden bij de schat van het huis des Heren, zodat de Heere zich daarvan kan bedienen. Dit hoort bij hem, bij zijn huis, bij zijn schat. Nog steeds in die twee voorbeelden uit het Oude Testament. Gaven en talenten. Talenten gekoppeld aan jouw bekwaamheid. Ponden aan jouw verantwoordelijkheid, sowieso, aan wie je bent als gelovige. Ponden, beloning, talenten, daar gaan we het dan vanavond over hebben, hebben te maken met het lichaam van Christus. En jij en ik, als we geloven in de Heer Jezus, zijn in dat lichaam van Christus. De hamvraag is natuurlijk wel, daar moet je wel zijn. Je moet wel in dat lichaam van Christus zijn. Hoe kom je daar? Geloven in de Heer Jezus. Door de Heilige Geest tot één lichaam gedoopt. Daar heb je het prachtige van de doop met de Heilige Geest. Wat men ook zegt, hoe je dit ook ingekleurd krijgt. De Bijbel zegt, de doop met de Heilige Geest door de Geest tot één lichaam gedoopt. 1 Korinthe 12, 13. Ik las dat met u hoor. Door de Geest aaneengesmeed. Door de Geest tot één lichaam gevoegd. Aaneengevoegd. Die eenheid is er nu, de eenheid van het lichaam van Christus, de eenheid des geestes, die is ontstaan door het geweldige werk van de Heer Jezus en door het geloof in hem hoor je daarbij. En nu zit je in het lichaam van Christus en nu moet ik zeggen, dat hele kleine onderdeeltje waar broeder X waarschijnlijk zal zitten, ik mag dat nooit uitmaken, maar even als voorbeeld, ja, dat heb ik nodig. En broeder X mag zeggen, ook al zit ik helemaal achteraan, en ziet niemand me, ze hebben me toch nodig. Dat verschil tussen Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 is heel essentieel. Vind ik zelf. De derde plaats die ik met jullie las was Efeziërs hoofdstuk 4. Daar ga ik nu een beetje over door. Efeziërs hoofdstuk 4, dat is die derde plaats in de Bijbel waar het gaat over de gaven. En daar wordt het heel anders gezegd. En ik heb dat, voor zover ik me kan herinneren, eerder geventileerd hier. Opgevaren naar de hoge heeft hij krijgsgevangenen meegevoerd. Wat is het anders dan dat hij die opgevaren is ook neergedaald is naar de lagere aardse gewesten? Zal ik het anders zeggen? De Heer Jezus is hier geweest. Hij heeft de overwinning behaald. Zo zeggen we dat ook wel eens. Hij heeft de overwinning behaald. Ja. Over de duivel en al zijn trawanten. Over alles wat onder het beheer van die duivel was. Al die bestuurlijke kwaliteiten, die muzikale kwaliteiten, nog een keer, die kinderkwaliteiten, die vrouwenkwaliteiten, die mannenkwaliteiten, wat het ook is, het was onder het beheer van de overste van deze wereld. Die had het, die bediende zich daarmee en dat deed hij kwistig. Hij liet ze sturen voor hem, hij liet ze zingen voor hem, hij liet ze muziceren voor hem, hij liet ze schrijven voor hem, hij liet ze filmen voor hem, hij liet ze dvd's maken voor hem. Het was allemaal voor die duivel. Hij had alle macht, hij had al dat spul onder zijn controle. En toen kwam de Heer Jezus naar deze lagere aardse gewesten. Hij is hier geweest en hij heeft de overwinning behaald. Aan dat kruis van Golgotha is hij gestorven. En toen hij zei het is volbracht, toen is de slang de kop vermorzeld geworden. Daarom, de staat wel, de kop niet, dat is daar gebeurd. De Heer Jezus heeft overwonnen. Hij heeft de overwinning behaald. En ieder die in hem gelooft, is met hem gekruisigd, is met hem gestorven, zegt de Bijbel, is ook met hem begraven door de doop tot de dood. U mag invullen, maar is ook met hem opgestaan om nu in nieuwheid des levens te wandelen. Een hele nieuwe route. De Heer Jezus is hier geweest en hij heeft de overwinning behaald. En hij heeft, zegt Efeziërs hoofdstuk 4, krijgsgevangenen gemaakt. Buit gemaakt. En die buit heeft hij meegevoerd, heeft hij meegenomen. Hij is aangekomen in de hemel, zie ik de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ja, u was nog niet geboren toen. Nee, dat klopt. Maar God zag u wel en de Heer Jezus zag u ook in die overwinning. Toen is voor jouw schuld, voor jouw zonde betaald. Toen heeft de Heer Jezus mijn zonde, ik was nog lang niet geboren, duurde nog 2000 jaar, bijna. Toen is de Heer Jezus voor mijn zonde, voor mijn schuld aan het kruis gestorven. Toen heeft hij mijn zonde voor God beleden, alsof het zijn zonde waren. Toen. Hij heeft mij uit die macht van de Satan, zo zag hij mij toen al, gered, gerukt, buitgemaakt, vrijgesteld, meegenomen, naar de hemel gevoerd. Dat is even raar, hè? Het is natuurlijk hartstikke raar als je zegt, je bent niet geboren, je moet nog geboren worden, je moet nog gaan zondigen, je hebt nog niet eens gezondigd, dat moet allemaal nog komen. En toch verlost, gered, meegenomen, ja, je zit hier nog op aarde en je zegt, meegenomen naar de hemel, ik weet het. Maar dat is wel dat beeld en dat klinkt ook dat het theologisch heel juist is. Ik zal u een simpel voorbeeld geven, vaker geciteerd. Het water in de Jordaan vond Naaman maar smerig water. Maar de afgelopen zondag een doopdienst in de Jordaan. Ik denk, ik snap nu waarom Naaman dat een smerig water vond. Die moest de vissen wegsturen. Ik zei tegen een doopeling, doe je mond alsjeblieft niet te ver open, want dan heb je gelijk gegeten. Troebel. Nee, ik wil het gewoon even schetsen. En Naaman zegt, die rivieren in Damascus, ja, die zijn veel schoner, mooier. Zo zegt hij dat ook. Dus ik begrijp nu wel waarom Naaman een beetje huiverig was. Naaman is een overste, een soort generaal geweest die met een bende iedere keer Jeruzalem binnentrok of het land Israël binnentrok om daar buit te halen. Nou, die kwamen niet als er gezaaid werd, want dan denken ze, nou laten die Joden dat maar doen. Die kwamen ook niet als er onkruidgebied werd, dan denken ze, dat mogen zij wel doen. En die kwamen alleen maar als er wat te halen viel, als er oogst was. Dan kwamen ze. En het liefde natuurlijk een gemakkelijke route. Misschien wel de Jezreel-vallei of het dal van Harmageddon, waar vruchtbaarheid is en waar je makkelijk binnenkomt. Daar hebben ze geplunderd, daar hebben ze gegraaid, daar hebben ze alles meegenomen. En al passant hebben ze natuurlijk ook een paar huisjes gepikt en een paar kluisjes gekraakt. zeg het maar een beetje raar. En ze hebben ook mensen meegenomen. Buit gemaakt. Komen ze in Damascus aan. Nou, wie is dan de gevierde man? Nou, die Naaman natuurlijk. Ja, die heeft het gedaan. Waarschijnlijk niet zelf, maar toch geregeld. En wat zegt hij? Nou, ik heb zoveel buit. Ik heb zilver, ik heb goud, ik heb oogst, ik heb van alles. Ik kan uitdelen. Dat doet hij ook. Alsof het een wereldvoedselprogramma is. En maar uitdelen. Maar hij had ook mensen buit gemaakt. En hij heeft een van die mensen aan zijn vrouw gegeven. Dat is dat dienstmeisje die bij Naaman, de Syriër, thuiskomt. Buit gemaakt. En dat meisje heeft daar moeten werken als een slavinnetje. Gaven gaf hij aan de mensen. Mooi hè, voor mevrouw Naaman. Hou even vast. De overwinnaar, niet Naaman, maar onze Heer Jezus Christus, heeft de overwinning behaald. Heeft buit gehaald, heeft buit behaald op de tegenstanders. Heeft meegenomen, heeft mensen meegenomen. Hij heeft ze als het ware in een enorme schat meegenomen. De overwinning! Nou, en als er in Damascus gejubeld werd omdat Naaman vroeger daden deed die, laat ik maar zeggen, in de krant kwamen, dan heb je in elk geval een goed beeld wat er in de hemel gebeurde toen de Heer Jezus daar binnenkwam. Gejuich! Ze hebben hem gezien en de overwinningsbuit was bij hem. En nu zegt de Bijbel dat de Heer Jezus uit die buit mensen gaven heeft gegeven. Zal ik het nu anders zeggen? Jij en ik die geloven in het werk van de Heer Jezus. Wij worden aangesproken met zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook u. Vanuit de hemel gestuurd. Vanuit de hemel is de Heer Jezus naar hier gekomen. Zo wil de Heer Jezus ook dat wij zullen zien. Zo zijn we gestuurd. Gaven aan de mensen gegeven. Nog anders gezegd. Jij bent een geschenk van de Heer Jezus aan de gemeente. Dat is je gave. En al het gepraat over welke gaven zou ik dan hebben. En als dan iemand zegt, nou je zou misschien wel de wc kunnen boeten. Nee, dat kan ik niet. Nee, noem maar, zou ik gezegd hebben. Maar vul maar in. We hebben altijd antwoorden. Ja, dat bedoel ik niet. We willen wel gaven hebben, maar dan wel een beetje op het podium of zo. Je bent een geschenk. Je bent een geschenk. Dat is echt zo. Dat is de insteek van Efeziërs hoofdstuk 4. Om elke vorm van hoogmoed nu te voorkomen, jij bent een geschenk van de Heer Jezus aan de gemeente. En je moet niet de vraag stellen, welke gaven zou ik hebben? Nee, je moet de vraag stellen, zouden anderen ook van mij kunnen genieten misschien vandaag? Wat kan ik doen voor u? Hoort u, dat is de taal van de Heer Jezus. Zie je, kom op God om uw wil te doen. Stel nu eens dat je zo verder gaat. En je zou zeggen, of zou schrijven, ik wil mij dienstbaar opstellen, wat het ook is. Hier ben ik hier, zend mij maar. Dat is precies de kern van het verhaal. Jij bent een geschenk van de Heere aan zijn lichaam. Opdat dat lichaam gaat functioneren, door de band van allerlei geledingen in elkaar gestoken, bij elkaar gehouden, opwassen, opgroeien, niet meer heen en weer bewogen door allerlei wind van leer, maar stabiel en goed. Nou, dat gaat dan gebeuren. Er gaat werkelijk een wonder gebeuren. Als jij zo ingesteld ben. Wat hoor je vandaag? Ja, ik ben daar geweest. Maar dat zei me niks. Nee, ik ga daar niet weer naartoe. Ik krijg niks. Of de muziek deugt niet. Of de prediking deugt niet. Of de entertainment is een beetje beneden nul. Of ik ga niet weer. Ik ga naar de buurman. Nou, dan ga je naar de buurman. En dan ga je daar 3 maanden buren. En dan ga je zeggen, nee, dat is het ook niet. Nee, ik zoek weer iemand anders. Weer iets anders. Relitoerisme noemen we dat. Dat is het vissentijdperk. Al die vissen die vliegen dan zondagmorgen langs de Nederlandse wegen. Te hard of niet hard genoeg. Dat moet u dan zelf maar uitmaken. Maar daar gaan ze. U ziet het gebeuren? En u zegt, ja maar daar. Ja, nee, hier blijf ik een poosje. Hier hebben ze lekker stamppot. Stevige kost. Daar hou ik wel van. En niemand vraagt zich af wat er eigenlijk aan de hand is. Zou je durven zeggen, waar kan ik een zegen zijn? Dat is de insteek van de Bijbel. Dus niet waar krijg ik wat, maar waar geef ik wat? Ik weet het wel, als mensen dan tegen je zeggen, we willen u niet langer horen. Nou, dan is misschien de gelegenheid gekomen om het stof van je voeten te schudden, taal uit de Bijbel, en naar een andere stad te gaan. Dat kan. Betekent dat je altijd moet blijven zitten? Nee, helemaal niet. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd, jij mag een zegen zijn. Jij mag een zegen zijn. In dat kerkverband, nou misschien daar wel buiten. Misschien kun je buiten het kerkverband meer bereiken dan binnen. Maar dat is helemaal vers 12 en vers 13 en vers 14 van hetzelfde van hetzelfde lied, zal ik maar zeggen. Maar eerst de insteek. Gaven voor God of voor de mensen. Jij bent een geschenk. En niemand kan buiten jou. Jij zit in het lichaam van Christus. Je moet oppassen. Je bent maar een onderdeeltje van het lichaam van Christus. Snap je wel? Dan ben ik teruggegaan. Van Efeze 4 naar 1 Korinthe 12. Naar Romeinen 12. Maar die hele lijn is subliem. Jij en ik zijn door de Heer Jezus gegeven aan de gemeente. Nou, dan komt de discussie. Wat mag ik dan doen? Spreken in talen. Komt dat nog voor? Dan komen de vragen. Nou, die komen straks wel. Hoe moet ik dat allemaal invullen? Ik ben bijna geneigd om te zeggen, zou je dan eerst willen vragen, heren, wat mag ik dan gaan doen in die gemeente van u? Hoe zou ik mij dan als een staf in de hand, in mijn hand, kunnen inzetten voor uw naam, voor uw glorie, Heer Jezus. U die zoveel hebt gedaan, u die het zo subliem hebt gedaan, die wat winst voor hem was, sorry, wat de rijkdom van hem niet heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd. En als je dan toch één wilt als voorbeeld, zie je hem gaan van de allerhoogste treden naar de allerlaagste plaats, naar de voetwassingsplaats. Ik liep in Jeruzalem vorige week en toen zag ik een prachtig zilveren dingetje staan in een van die winkels over de voetwassing. $300. Ik vond het duur. Ik denk, als ik het afding, dan heb ik misschien $200 als ik mijn best doe. Ik vond het nog duur, ik durfde niet. En vanmorgen dacht ik, had ik het maar gedaan. Ik had het voor u mee willen nemen. En gewoon laten zien, kijk eens. Dat is de Heer Jezus. Mooi plaatje, hè? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Voetwassing, nou met jouw kwaliteiten, met dat wat de Heer in jou gelegd heeft. Als jij goed met water kunt omgaan, fijn. Als je goed met een pen kunt omgaan, ook mooi. Dat wat je hebt, dat wat je kunt, dat wat je bent. Je mag het gebruiken voor de Heer. Gaven en talenten. In de wereld, ja, daar kun je scoren. En in de dingen van de Heer, ga je hem een score geven. Dat is verschil, hè? Hem een punt gaan bezorgen. De Heere zegene ons. Amen.